Beste luisteraars, van harte welkom bij de podcast BAM, Boek Achter de Mens, in samenwerking met de Podcastfabriek. In deze podcast interview ik een gast over boeken die een impact maken, daar verhalen, woorden en visies zeker een verschil maken. De boeken gaan onder andere over management, leiderschap, filosofie, verandering en persoonlijke groei. In dit interview ben ik nieuwsgierig naar de ideeën van mijn gast en het voor hem zo bepalende boek. Wat heeft mijn gast geïnspireerd en welke impact heeft dit op zijn leven? Mijn naam is Marielle van Meerwijk en vandaag is mijn gast Jeroen Otter. Welkom Jeroen, superleuk dat je mijn gast bent in de podcast Boek Achter de Mens.
Ja, superleuk dat ik mag zijn in deze inspirerende omgeving, voel ik nu al.
Ja, podcastfabriek. Ja,
zeker.
Je waant je echt in de podcastfabriek.
Ja.
Je bent recovery coach bij Recovery Caddy. En samen met Saskia van der Zee-Cossee maak je ook de Nooit Meer Katerkast.
Ja, klopt. Ja.
Maar ja, mensen zijn natuurlijk wel nieuwsgierig wie er bij mij aan tafel is, is geschoven. Dus kun je nog iets meer over jezelf vertellen?
Ja, dat kan ik. Ik ben, wat je al zei, Jeroen Otter. Ik ben op dit moment ben ik recovery coach. Nou, omdat moet ik een beetje duiden, denk ik. Hè. Ik begeleid mensen in hun verslavingsproces. En dat zeg ik bewust verslavingsproces, omdat ik dat op verschillende punten in het proces doe. Dus ook mensen die nog tot inzicht moeten komen dat ze verslaafd zijn. En mensen die al een stap hebben genomen om er wat aan te doen en weer de maatschappij ingaan. En alles eigenlijk wat daartussen zit. Dus die mensen begeleid ik en dat doe ik vanuit mijn eigen ervaring. Dus ik ben zelf 6 jaar geleden in een kliniek geweest voor mijn alcoholverslaving. En ben inmiddels 6 jaar sober, zoals ze dat zo mooi zeggen. En die ervaringen die ik daarin heb opgedaan, 3 jaar geleden dacht ik, dat is misschien wel goed om die ervaring ter beschikking te stellen aan mensen die daar heel erg mee worstelen. Dus in het kort is dat wat ik doe, zeg maar.
Nou, dit geeft eigenlijk al heel veel aan. Ja. Je geeft aan, je bent recovery coach voor de mensen die het nog niet realiseren dat ze verslaving hebben.
Ook.
Hoe komen ze dan bij je? Dat zijn bepaalde vragen.
Ja.
En al die ervaring die jij al hebt, alle kennis, kunde, waarover je hebt gelezen, wat je zelf hebt meegemaakt, kun jij meegeven?
Ja, kijk, onder andere zeg ik er bewust bij, want er zijn mensen die moeten er nog achter komen. Die voelen op een gegeven moment wel ergens het gaat niet goed in mijn leven. En dat zou wel eens kunnen liggen aan het feit dat ik te veel drink of te veel drugs gebruik of gok of noem maar op. En dan gaan ze vaak zoeken op internet van, ik wil er vanaf, wat kan ik doen? En dan kun je mij tegenkomen en dan bel je mij en dan gaan we een 1-op-1 relatie aan en gaan we kijken wat we daaraan kunnen doen. En dat kan zijn dat ik echt de mensen zelf bel, maar heel vaak is het ook zo dat mensen door de gesprekken met mij tot inzicht komen en een wat stevigere behandeling nodig hebben. Dus op klinisch of wat ingrijpender met psychologie erbij en dergelijke. Ja, je kan alle kanten op wat dat betreft. En ik weet natuurlijk, kijk, 6 jaar geleden stond ik voor die keuze. Toen dacht ik van, mijn leven moet veranderen. Ik ben, was nog niet ontspoord, maar dreigde ontspoord te raken. En ik had heel duidelijk het gevoel van, ik moet een keuze maken om hier iets aan te doen. Of ik ga hiermee door en dan gaat het leven een andere kant op. En ik heb toen gedacht van, ik geef de poging, ik ga een kliniek in en dat is gelukt. Om het zomaar heel kort te zeggen. En wat daarbij vrijkomt aan ervaringen, gevoelens, inzichten. Natuurlijk aangevuld uiteindelijk wel met studie. Hè, want je kan natuurlijk heel veel ervaring hebben, maar je moet ook wel een beetje weten te kaderen. Ja, op een gegeven moment voelde ik gewoon, ik moet dit gaan delen met mensen. Want ik weet hoeveel mensen er eenzaam en verloren rondlopen. Tenminste, denken dat ze verloren zijn. En gewoon de weg niet kunnen vinden. En ik hoop dat ik die kan duiden voor mensen.
Ja, in deze podcast zullen we zowel jouw persoonlijke ervaringen als het verhaal, het boek daarin meenemen.
Ja.
Dus we zullen een paar keer heen en weer gaan.
Ja.
Want met name jouw persoonlijke ervaring die wordt gestaafd aan het boek wat je hebt meegenomen.
Zeker. Ja.
Dat is In the Realm of Hungry Ghosts.
Ja.
Close Encounters with Addiction.
Juist. Heel mondvol.
Van de Dr. Gábor Maté.
Ja.
Jij hebt het boek eerst in het Engels gelezen. Ik had het meteen in de Nederlandse versie.
Nou,
dat
gelukkig.
Maakt het
lucky you. Hè?
Dat maakt het iets makkelijker.
Ja.
En dan kun je het vinden onder Hongerige Geesten, de psychologie van verslaving. Geschreven door Dr. Gábor Maté.
Ja.
Eerste druk is in 2008 en de tweede herziene druk van 2018. 6 jaar geleden heb jij dus de stap gezet, een kliniek ingegaan.
Ja.
je geeft aan van gewoon of het is gelukt. Ik kan me niet voorstellen dat dat zo 1, 2, 3 is gegaan. Ja. Wanneer is dit boek op jouw pad gekomen?
Tja, dat is een vraag waar ik natuurlijk ter voorbereiding van dit gesprek ook bij mezelf heb gesteld. Op een gegeven moment, toen ik zeg maar weer een beetje met mijn pootjes in de maatschappij stond, weer een beetje tot realiteitszin kwam, toen had ik natuurlijk gewoon mijn werk. Ik was zelfstandig ondernemer in de evenementenbranche. En ik voelde aan alles dat alles wat ik deed voor mijn herstel, zoals dat dan noemen, hè, om op het rechte pad te blijven, zeg maar, dat strookte eigenlijk niet meer met het vrijwel volledig commerciële werk wat ik deed. Dus toen ben ik niet meteen als een gek, zoals ik dat 6 jaar daarvoor gedaan zou hebben, gesprongen van ik ga iets anders doen. Ik heb heel rustig bedacht van wat en in welke vorm kan dat dan zijn. En nou ja, goed, wat ik net al vertelde, dat werd al snel de conclusie, ik wil andere mensen daarmee helpen met mijn ervaringen. Toen ben ik in eerste instantie heb ik de helft van mijn huidige werk heb ik gezegd tegen mijn compagnon van joh, ik neem wat afscheid, ik doe wat afstand, ik ga kijken of ik de impuls die ik voel of dat ook klopt, hè? Want je kan wel van alles willen, maar strookt dat ook met de werkelijkheid.
Mag ik dan heel even inbreken, ja. Want je zegt een impuls.
Juist.
Die 6 jaar daarvoor waarschijnlijk was iedere impuls, ja. Was er een om aan te geven.
Ja, en had ik, om dit voorbeeld te geven, dan had ik tegen mijn compagnon gezegd, joh, trek het niet meer. Ik stop ermee. Ik ben weg van de ene dag op de andere. Ik heb iets anders gevonden, terwijl ik dat nog helemaal niet had. Maar ik dacht dat ik de andere kant op moest. En dan ga ik maar meteen rigoureus daar achteraan lopen. En dat is dus het grote verschil inderdaad. Hè? Dus op een gegeven moment leer je dat een heel belangrijk onderdeel van verslaving is een verstoorde impulscontrole. Hè? Je reageert gewoon heel erg op je eerste impulsen. En in dit geval heb ik dat dus niet gedaan. Ik heb eerst onderzocht van wat zou ik dan kunnen doen? Wat past bij me? Wat ligt me goed? En in mijn zoektocht daarnaartoe kwam ik op een aantal opleidingen. Maar werd ik ook al snel gewezen op dit boek. He, door mensen die uit het vak, die het vak deden wat ik dacht. Misschien kan ik dat ook wel gaan doen. Die zeiden van, je moet in ieder geval dat eens lezen. Ja, en dat greep mij meteen omdat het punt 1 ook het vak duidt. Hè, van waar zijn we nou eigenlijk mee bezig? Over wat voor soorten mensen hebben we het? Nou ja, daar komen we straks denk ik wel op. Maar je hebt het over allerlei soorten mensen. Maar ook het feit dat het beeld zelfs wat ik nog had ook van behandeling. Die ik zelf ook heb ondergaan van verslaving. Is nog steeds vrij zwart-wit eenduidig. Hè. Je moet gewoon het wegnemen en leren er mee om te gaan. Dat je het niet kan gebruiken. Nou, in de essentie komt daar ook wel op neer. Alleen er zit een hele wereld omheen. En die wordt in dit boek echt tot in de puntjes uitgelegd, wat mij betreft. Hè. Er zijn ook wel mensen die daar weer wat anders over denken. Maar dus dit heeft mij ook wel echt definitief op het spoor gezet van hier ligt de weg naar hulpverlening op een manier zoals ik hem graag zou verlenen, zeg maar.
Ja, dus dat wat deed het met je? Dat is dus eigenlijk hetgene van het laatste zetje.
Ja, dat. En het gaf ook wel, hoewel ik dat al wel wist hoor. Hè, want er wordt altijd voor heel veel mensen die niks van verslaving weten. En hopelijk daar ook niet te veel van krijgen te weten. Ja, verslaving is een ziekte. Dat is een heel makkelijk begrip. Hè. Dat wordt in dit boek ook wel deels weerlegd. Dus het gaf mij ook enorm inzicht in mijn eigen proces. Hè. Dus toen dacht ik van, wacht even, dat is mooi. Weet je, het is niet alleen maar een middel of iets waar je niet mee om kan gaan. Er zit een hele wereld achter. En die, dat is in de huidige, in heel veel verslavingsinstellingen op dit moment. Ja, wordt dat wel erkend, maar daar is dan ook alles mee gezegd. Weet je, en daar krijg je in het huidige systeem is er gewoon eigenlijk geen ruimte om daar goed naar te kijken. En dat, het is ook, hè, wat in dit boek geschetst wordt, zie ik ook als een soort van ideale wereld. Hè, dat bestaat ook niet, nog niet. Maar dat is wel een mooi streven en een motivatie om op weg te gaan. En dus het gaf mij inderdaad het laatste zetje. En het gaf mij ook heel veel inzicht in het proces. Alsnog viel het allerlei stukjes op hun plek.
Ja, terwijl je al zo ver was.
Ja. Ja.
Dr. Gábor Maté heeft in Hungry Ghosts, of in the Realm of Hungry Ghosts, Hongerige Geesten, heeft hij het naar mijn idee heel mooi geschetst hoe hij het heeft gedaan, opgezet. Want hij heeft cliëntverhalen die schrijnend zijn.
Ja.
Gecombineerd met zijn eigen verhaal ook. Ja. Daarmee schetsend dat iedere verslaving is een verslaving.
Ja.
Zolang het schade berokkent.
Ja.
En daarnaast heeft hij dan, en dat gaat echt over de eerste 10 hoofdstukken, zijn cliëntverhalen.
Ja, ja.
En dan hebben we het echt over cliënten met drugsverslavingen, alcoholverslavingen.
Ja, echt het wat ik dan het putje van de verslavingszorg noem. Hè. Ja. Dat is in Canada heeft hij de zogenaamde harm reduction instellingen zijn dat. Hè. Dat zijn mensen die eigenlijk door de maatschappij een soort van opgegeven zijn. Want die zijn zo verslaafd en met zoveel vaak crimineel en dat soort dingen. Ja, die zijn gewoon niet meer te helpen. Daar ga je gewoon damage control doen. Hè. Dus zorgen dat ze een beetje bij elkaar blijven. Niet te veel de stad inlopen. En op die manier.
Ja, dus datgene wat wij inderdaad eigenlijk zien als je verslaafd bent, dan...
Ja, dit is inderdaad een beetje het klassieke beeld van dit zien mensen als je heel zwart-wit kijkt bij verslaving. Dat zijn onder andere zijn cliënten in die eerste 10 hoofdstukken. Beschrijft hij natuurlijk een aantal van die gevallen, ja.
Wat is volgens jou verslaving? Of is dat misschien een combinatie van wat de definitie is van dokter Gábor Maté?
Ik denk dat hij het zijn definitie is, hè, het is gedrag of een middel, maar eigenlijk is het gedrag, want ook een middel is eigenlijk gedrag. Het middel is puur een symptoom wat je neemt om een bepaalde onvrede, onrust, om het maar een beetje netjes te schetsen, weg te nemen. En ondanks de negatieve gevolgen van dat middel of van dat gedrag, er niet mee kan stoppen. En op een gegeven moment aan jezelf en aan je omgeving schade berokkent. Dus het is niet eens zozeer, wat ook heel duidelijk wordt gezegd, het is niet eens zozeer de hoeveelheid of de mate waarin je bepaalde handelingen verricht of spullen gebruikt. Gaat er meer om wat gebeurt er op het moment dat je gezegd wordt, je kan nu vandaag er niet bij. Kijk hoe je dan reageert, wat er dan met je gebeurt. Dat is verslaving. En mensen zeggen ook al van, maar ik drink helemaal niet zoveel. Nou, dat kan, weet je. Je hoeft ook helemaal niet veel te drinken om verslaafd te zijn. Bijvoorbeeld, dus er zijn allemaal misvattingen in. Hè? Want je kan best heel destructief gedrag gaan vertonen als jij niet jouw 2 glaasjes wijn per dag kan krijgen.
Nou ja, noemen ze dus ook al verslaving.
Nou ja, goed, daar zullen mensen niet snel voor naar een kliniek rennen. Alleen dat is natuurlijk wel, als jij op een gegeven moment jarenlang 2 glaasjes wijn per dag drinkt en jezelf in slaap hebt gesust met de gedachte dat van, ik drink maar 2 glazen wijn per dag. Alleen op het moment dat er, ik noem maar even wat, de supermarkt geen voorrading heeft en jij kan je wijn niet krijgen en je kinderen gaat slaan, ik noem maar even heel extreem, maar of chagrijnig gedrag gaat vertonen, dan moet je inderdaad wel nagaan denken bij jezelf van, wat ben ik aan doen?
Kan alles een verslaving zijn?
Dan kom je dus in het boek op alles kan een gewoonte zijn. Je kunt alles repeterend doen. Je kunt, je gaf net al mooi het begin het voorbeeld van een gebaartje wat je doet als een soort bijgeloof. Ja, kijk, dat is prima als jij daar gelukkig van wordt en je daar rust door creëert. Maar op het moment dat je bijvoorbeeld deze podcast niet zou kunnen doen zonder dat je dat gebaar doet, op wat voor manier dan ook, hè, dat niet mag of zo, dan kom je natuurlijk in de problemen. Ja. En dan zou je kunnen zeggen van dan is het een verslaving, want dan heb je er last van. Nou, zal je daar niet waarschijnlijk je hele gezin van ontwrichten, maar het duidt wel dat wanneer wordt iets een verslaving? Ja, op het moment dat jij of je omgeving daar echt last van gaat krijgen.
Ja, want hij noemde ook zijn eigen verslaving. Ja. Hij heeft een verslaving aan het kopen van klassieke muziek. CD's kopen voor klassieke muziek.
Ja, en ook best heftig. Hè? Als je wat je leest is best heftig. Ja, feitelijk omschrijft hij het proces. Dat is heel mooi gedaan. Hè? Want dat is wat er gebeurt in een hoofd van een verslaafde. Je gaat eigenlijk, hij gaat voordat hij de winkel binnengaat, voelt hij eigenlijk al. Hè, ik kreeg lichamelijke kenmerken. Echt van, ik ga daar die CD kopen. Maar feitelijk is hij alweer bezig met van, dat weet ik nou wel dat ik die ga kopen. Dat gaat lukken. Maar wat wordt de volgende? Hè? Dus, en dat is een beetje waar het over gaat. Het is, en ook de wetenschap dat je niet weet wat er gaat gebeuren op het moment dat je die winkel binnengaat. Want je kunt zeggen, ik kom voor die cd, die koop ik en dan ga ik weg. Maar hij loopt eigenlijk al van, maar misschien moet ik... Nou, hij beschrijft ook een voorbeeld waarin hij op een dag of in een week echt duizenden dollars uitgeeft aan steeds toch maar weer terug naar die winkel gaan, want ik moet ook nog die symfonie hebben. Nou, dat is een beetje waar het over gaat. En het niet kunnen stoppen en niet kunnen zeggen van, maar dit is het gekke werk, hier stop ik mee, dat ga ik niet meer doen. Nou ja, dat is... En dus om eigenlijk ook een beetje jouw vraag van net is... Van, kan alles een verslaving? Ja, dat is natuurlijk wel een verslaving.
Hè? Want, ja, ik vind dat... Ik vond het zo'n ontzettende eye-opener. Ik heb het boek natuurlijk ook gelezen. En ik vond het zo'n eye-opener daar je... Nou ja, als je het hebt over het kopen van klassieke cd's... Dan denk je alsof het maatschappelijk geaccepteerd is. Ja. Alleen, net zoals met een workaholic, dat voorbeeld schetst hij ook. Ja. Wat is de schade? Het is algemeen geaccepteerd, want je werkt zo hard en je verdient er goed geld mee en je kunt er lekker je auto mee rijden en in een mooi huis wonen. Maar wat doet het voor de omgeving?
Voor je gezin.
Voor het gezin, ja. Voor je partner.
Ja. Nou ja, kijk, dat doet, want het antwoord ligt eigenlijk al opgesloten in je vraag. Hè. Dat gezin, dat is natuurlijk een permanente afwezigheid van degene die dat doet. Dus die is emotioneel niet bereikbaar. Dat gaat ook weer over op die kinderen. Dus die kinderen groeien op met emotionele afstand. Nou ja, dat is natuurlijk een heel belangrijk item van dit boek. Hè, waar het eigenlijk een beetje over gaat. Is dat zoiets vaak ook weer zijn oorsprong vindt in, waarschijnlijk bij hem ook, nou ja, dat als je zijn geschiedenis leest, dan klopt dat ook wel een beetje, in onthechting. He, gewoon geen toegang hebben tot verbinding en hechting en emotionele rust, zeg maar. Ja, dan ga je dat zoeken in externe dingen. En dat doet hij dan in cd's, dat is dan, nou ja, op zich vrij onschuldig. Sommige mensen hoor je het er ook vaak, als mensen ergens van een rouwproces of zo herstellen, van nou, stort je maar op je werk. Ja, dat klinkt heel mooi, maar dat is natuurlijk, ja, dat zijn typische verslavende gedrag, is dat. Gewoon ja, te zeggen van ik zoek het extern, want ik kan het niet aan. Ik kan het emotioneel niet aan, dus ik ga iets zoeken om het te dempen.
Ja. Ja. Twee dingen, want hij begint inderdaad met zijn boek. Begint hij met aan mijn geliefde Ray. Mijn vrouw en dierbaarste vriendin die de inhoud van dit boek 50 jaar lang in het echt met mij heeft beleefd. Ja. Door dik en dun, in voor- en tegenspoed en altijd ten goede.
Ja, ja.
Is natuurlijk heel aangrijpend, schetsend wat dit heeft gedaan. Want hij heeft haar tegen haar gelogen, bedrogen.
Mm-hmm. Zijn kind alleen achtergelaten. Hè? Vergis je niet, hè? Ook uit een soort van koopdrang. Gewoon zijn kind met een vriendje thuis spelend achtergelaten. Een uur. Ja, ik ben even een kwartiertje weg. Nou ja, dat is waar het over gaat. En dat denk je ook. Je gelooft ook oprecht. Ik ga even naar die winkel om dat te doen. En ik ben binnen 10 minuten terug. Hè. Theoretisch klopt dat. Maar ja, vervolgens zie je nog een andere zitten. Je blijft aan het grasduinen in die bakken met cd's. En voor je het weet ben je een uur verder. En die kinderen zitten thuis. En die jongen is daar echt van onder de. Hè, die is echt ontredderd als die thuis komt. Nou ja, dat is. Ja, dat kan je
schade.
Allemaal, ja. Zeker, dat is schade. Ja. En zeker als je het vervolgens als degene die schade heeft veroorzaakt, om het zo maar te zeggen, gaat ontkennen. Zegt, ja, maar ik kan toch gewoon een cd kopen? Weet je, dat is niet zo zeuren, want zo gaat het natuurlijk vaak.
Eerst zijn verhaal, schetsend voor de luisteraars inderdaad. Dr. Gabor Maté is opgegroeid als eigenlijk in de naoorlogstijd van de Wereldoorlog. Ja. Of nee, tijdens zelfs.
Ja, ja, hij is, ja, zeker. Hij is geboren in nog feitelijk een soort van geboren in Auschwitz. En zijn ouders daar verloren. Hè. Dus dat een Hongaarse Jood.
Ja.
Joden. En dus genoeg onthechting meegemaakt, om het zo maar te zeggen.
Ja, want er werd ook een voorbeeld geschetst inderdaad dat op een gegeven moment hij huilde blijkbaar heel erg veel. En dat ze op een gegeven moment naar de arts gingen die daar waren. En toen, dat was na de oorlog. En toen gaf die arts aan alle Joodse kinderen huilen.
Ja, ja. Nou, logisch, hè, zou je zeggen. Ja.
Maar dat is dus, want dat is hetgene waar je het net ook over had. Dat het trauma is al eerder gebeurd.
Ja.
Het trauma is al eerder ontstaan.
Ja, en dat ontstaat. Ja goed, ik ben geen wetenschapper. Hè. Ik heb dit ook allemaal uit boekjes en uit eigen ondervinding. Maar als je daar, om helemaal nog weer terug naar jouw eerste vraag. Daarom is dit boek voor mij was ook zo'n inzichtgever. Omdat het eigenlijk bevestigt wat je wel wist. Maar je wist het niet te benoemen. Op hele jonge leeftijd gebeurden natuurlijk al dingen met hersenen. Hè? En dat wordt heel uitgebreid beschreven. Ik denk dat we daar niet te maar dat is echt het middenstuk van het boek gaat over de neurologische en chemische werking van het brein. En dat is super interessant. Alleen dat heeft nu weinig toegevoegde waarde. Maar er ontstaan wel daar verbindingen. Of een gebrek aan verbindingen eigenlijk. In de hersenen tussen cellen. Die de kwetsbaarheid voor onder andere verslaving of verslaafd gedrag op dat moment al in de hand werken. Ja. Dus daar leer je ook mee dat je, ook weer zo'n inzicht wat ik uit het boek had, is dat je feitelijk als je daar, mensen noemen dat, jij bent verslavingsgevoelig, hè, wordt er dan gezegd. Nou, dat is gewoon een neurologisch ding, dat klopt wel, omdat je gewoon een verstoorde, ga ik toch even technisch, hè, je hebt je neocortex, die is verstoord bij veel verslaafde mensen en daar zit je impulscontrole. Hè, daar zit degene, de wachter, die zegt op het moment dat jij 2 glazen drinkt 's avonds, hey, wacht even, leuk.
Is dat ontstaan of Is dat er al?
Nee, dat is natuurlijk. Nee, dat is er.
Oké. Okay.
Dat is er. Bij mensen die zeg maar, het klopt niet helemaal die term, maar die verslavingsgevoelig zijn, is of het geheugen, of het beloningscentrum, of die neocortex is op een of andere manier verstoord. He, dus je hebt geen wachter die zegt van oké, je moet naar huis nu, je moet stoppen met die twee glazen, want je moet morgen werken. Je moet om 8 uur je melden.
He, of die cd's of ja, het he, werken.
Dus dat is verstoord. En uiteindelijk, als je dat gedrag blijft repeteren, dus veel blijft drinken of veel blijft gebruiken of blijft kopen of eten, ja, dan slijt ook die hersenen slijten gewoon. Want die krijgen signalen die niet natuurlijk zijn en dat wordt nieuw gedrag in die hersenen. En daar, ja, dus de vraag van is het er al? Ja, deels is het er al, maar het wordt versterkt om naarmate je dat constant blijft doen, zeg maar.
Ja, en er was ook nog een verschil in van je kunt dat wel hebben, maar ja, je omgeving
kan het... Precies,
is doorslaggevend.
Ja, want heel veel mensen die dit hebben, hè, die het gebrek aan regulering of een verbindingsstukje missen tussen die gebieden. Ja, dat is niet per definitie dat die mensen last van een verslaving gaan krijgen. Dat is ook heel afhankelijk van waar groei je op, wat gebeurt er in je leven, hè, welke omgeving. En dan wat de kern eigenlijk van dit boek is, of van zijn visie, is dat er altijd bijna aan verslaving een traumatische gebeurtenis of echt een trauma aan ten grondslag ligt.
Mag ik jou deze persoonlijke vraag stellen?
Ja, zeker.
Want, dokter Gábor Marté zegt dat de eerste vraag niet moet zijn... Waarom ben je verslaafd, maar waarom heb je pijn?
Ja.
En dat mensen daarom verslaafd worden om een bepaalde mate van sociaal isolement of ontreddering te ontvluchten.
Ja.
Wat is jouw pijn geweest? Ja, of pijn nog steeds?
Mijn pijn zit hem ook wel heel erg in die onthechting. Kijk, ja goed, dat wordt persoonlijk, maar dat ga ik gewoon vertellen. Mijn moeder was 18 toen ze zwanger raakte van mij. En dat is op zich niks. Ja, dat is heel jong, maar dat is verder nog geen alarmbel natuurlijk. Maar zoals een meisje van 18 betaamd zou ik bijna zeggen, heeft zij ja, door die zwangerschap niet haar leven stopgezet en de verantwoordelijkheid genomen van oké, ik ga nu een moeder zijn, hè, op je 18. Dat lijkt me ook vrij logisch. Ik ben wel heel liefdevol opgegroeid, hoor, dus daar is helemaal niks mis mee. Ik ben niet geslagen of ding. Maar ja, er werd geen rekening met mij gehouden. Want een meisje van 18 gaat haar leven leiden en die doet de dingen die daarbij horen. En daar zit niet een kind op één stellen bij nog. Dus ja, zeker als je dit boek dus leest, dan weet je, ja, daar ontstonden waarschijnlijk in mijn hersenen gewoon ja, opvattingen, gebrek aan verbindingen. Zeker als je die gevoeligheid dus blijkbaar dan toch al hebt. Die zeggen, ja, ik kom dus niet automatisch op één. Hè? Dus ik moet heel veel dingen gaan doen om de aandacht te krijgen. En zo heeft mijn leven zich ontrold. En als je dan, zeg maar, op een gegeven moment, in mijn geval dan de drank tegenkomt, hè, en je merkt wat dat voor je doet.
Deed dat voor jou?
Ja, dat gaf mij een soort van, ik wil bijna zeggen een soort aha-erlevenis van, ach, dit is wat er miste, weet je wel? Ik had gewoon iets nodig om wel sociaal in verbinding te gaan, wel vanzelfsprekend te vinden dat ik iets voorstel of dat ik op één kom. Hè? Zonder een heel zielig verhaal van te maken, want het is ook gewoon een proces. Maar ja, die drank gaf voor mij die vervanging daarvoor. Hè? Ik hoefde, punt 1, ik hoefde niet uit het dempt, want je hoeft er niet...
Vanaf welke leeftijd?
Ja, dan heb je het wel over 13 jaar of zo. Ja. Hè? Dus dat ging natuurlijk stiekem. En niet dat ik opgroeide in een gezin waar al zo vroeg gedronken werd. Maar ja, je zou kunnen zeggen van blijkbaar... Ik was natuurlijk al op zoek naar iets wat van buitenaf wat mij ging helpen. En in dit geval was dat drank. En ik zag natuurlijk om me heen wel. Want hey, blijkbaar worden mensen vrolijk van drank. En blijkbaar is het gezellig als er drank bij is. Dus dat ik zal eens proberen wat het met mij doet. En wel al op vrij jonge leeftijd. Dus terugkomend op jouw vraag. Die onthechting, daar zit mijn... Ja, en dat is natuurlijk niet echt een trauma, weet je. Ik ben niet in een kolenhok opgesloten of bewust alleen gelaten. Maar wel altijd, weet je. Ik ben eigenlijk een beetje opgevoed door oppassen. En als er dingen voor mijn ouders waren met uitgaan en dergelijke. Ja, dan werd dat gedaan. Er werd niet gedacht, hoe zit dat dan met... Hè, dus dat is allemaal, als je het zo bekijkt, vrij onschuldig. Alleen als je het bij elkaar optelt, is dat natuurlijk, ja, vind ik het vrij logisch dat daar een enorm gevoel van onthechting en een laag zelfbeeld is ontstaan.
Ja, waarschijnlijk is dit laatste woord, dat laag zelfbeeld, is misschien ook een
zeker,
ja, belangrijke hierin.
Mm-hmm. Ja. Ja, want ik bedoel, als jij niet van je directe omgeving de bevestiging krijgt dat jij het waard bent om te zijn, ja, dan ga je daar een eigen invulling aan geven.
Hoe heeft zich dit verder ontwikkeld? Want je bent gaan studeren, je bent evenementenorganisator geworden, zelfstandig ondernemer.
Ja.
Hoe gaat dat? Hoe
je bedoelt in ook relatie met die verslaving, bedoel je?
Ja, nou, en hoe hou je dat verborgen?
Ja, je wordt als eerst terug naar, ik denk zelfs dat zelfstandig ondernemerschap, dat is natuurlijk achteraf, hè. Ik bedoel, er zijn meer mensen zelfstandig ondernemer, hè, die niet verslaafd zijn. Maar voor mij gaf het ook een soort van vrijheid en ruimte natuurlijk om gewoon mijn tijd in te delen zoals ik dat wilde. En om ook niet afhankelijk te zijn van 10 collega's of bazen of overleggen waarin ik, kijk, mijn verslaving is op de laatste 2 jaar, dus zeg maar een 8 jaar geleden, is die op zijn, denk ik, op zijn punt gekomen waar het langzaam richting de befaamde rock bottom ging. Hè? Dat ik een point of no return. En daar tot die tijd, ja, dat lees je ook in zo'n boekje, heb je ook zelf niet het idee dat er heel veel aan, ja, ik drink veel, maar dat hoorde een beetje bij mij, weet je. Dus en ik heb natuurlijk wel eerder van mensen opmerkingen gekregen van, joh, moet je niet eens kijken hoeveel je drinkt en moet je er nu misschien iets aan doen. Nou, heb ik het tussendoor ook wel gedaan, maar dan gaat het op een gegeven moment ook periodes ook wel weer beter. Hè? Dus op een gegeven moment komt er dan iets, die omgeving waar we het net over hadden, die verandert dan. Hè? Dus je krijgt, in mijn geval kreeg ik een lieve vriendin, ik kreeg best een leuk baantje. En nou ja, dan verandert die omgeving, dan is het minder urgent. Hè? Dus dat bewijst ook eigenlijk die stelling. Dus dan blijf je wel drinken, maar dan is het niet meer kost wat kost of om per se om
niet
alleen
meer
maar
drangmatig.
Nee, om een beter gevoel te krijgen. Maar die verslaving die zit er natuurlijk nog wel. Dus die vergeving hoeft maar dit te doen. En dan gaat het weer de verkeerde kant op. En dat is bij mij ook zo gegaan. Maar je wordt natuurlijk een koning in het manipuleren, in het liegen. En een ander persoon neerzetten dan wat dat daadwerkelijk is. Dat is natuurlijk daar word ik een koning in. Het is zover dat je gewoon een gezin hebt en een zaak. En dat gaat allemaal. Ja, totdat op een gegeven moment ben je natuurlijk emotioneel zo op dat gewoon niet meer kan. Dat gaat gewoon niet meer.
Ja, want wat is dan het punt geweest dat je daadwerkelijk hebt gezegd of onder ogen hebt gezien? Want hier staat, wat betreft het begrijpen van verslaving zit het dilemma van het niet zien heel diep.
Ja. Ja.
Onze beschermingsmechanismen laten het niet toe dat we ons bewust zijn van onze eigen pijn en stoornissen waarmee we aan die pijn proberen te ontsnappen. Wat is voor jou het punt geweest dat je zei van, hey, wacht even, ik moet nu onder ogen zien dat ik een, nou ja, mag ik het probleem noemen?
Ja, deels lichamelijk, omdat jij, ja, ik bedoel, ik werd ja. Het is 48 en ja, op een gegeven moment, je lichaam gaat gewoon protesteren natuurlijk, logisch, want je duwt natuurlijk een aantal jaren gif in, waar je, en voor de rest leidde ik ook niet per se een heel gezond leven. Hè. Ik rookte en ik, nou ja, ik ging overal heen waar de wind me leidde, om het zo maar te zeggen. En ja, dus lichamelijk kreeg ik echt wel klachten. Hè? Dus dat op een gegeven moment denk je ook van, jeetje, hoe lang ga ik dit nog volhouden? Maar dan nog is dat uiteindelijk niet de definitieve push. Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Ik kan het wel kort vertellen wat er gebeurde. Ik had lichamelijk dus klachten in het ziekenhuis. En nou ja, goed, dat bleek al vrij snel. Hè? Dat de artsen ook zeiden van, joh, jij moet echt wel stoppen met drinken, anders ben je binnen een jaar gewoon dood. Hè? Mijn lever was zo dik en vervet dat ging gewoon niet meer. Maar toen nog ben ik in principe gewoon door blijven drinken. En ben ik niet naar de tussentijdse controleafspraak gegaan. Totdat mijn eigen huisarts, die op een of andere manier al gedurende al die jaren altijd wel een beetje op de hoogte had gehouden. En die belde mij. En die zei van, joh, je bent niet naar die controleafspraak gegaan. Hoe zit dat? Hoe zit dat? Gaat het wel goed met je? En ze had natuurlijk verwacht tegensputteren. En van, ah nee, hoezo? Wat bedoel je? Maar dat was mijn moment. Toen dacht ik van, ja, maar dit gaat ontzettend slecht met mij. Weet je? En dat zei ik, nee, het gaat heel slecht met mij. Alleen, ik wil er best wel uit. Alleen, ik zou bij God niet weten hoe. Weet je? Want je kan, kijk, in verslaving is het zo, op een gegeven moment kom je op het punt dat je niet meer voor kan stellen dat je zonder dat middel of dat gedrag door het leven gaat. Kun je gewoon niks bij voorstellen. Dat is gewoon zo eng om te denken van, ja, maar als dat er niet is, dan
wie ben ik dan?
Ja, wie ben ik dan? Dan dondert alles in elkaar. En aan de andere kant realiseer je van, ja, maar dit gaat zo niet langer. Lichamelijk dan wel, relatietechnisch, alles dreigt natuurlijk af te brokkelen. Nou ja, op het moment dat je dat realiseert, van hey, je moet nu echt die keuze maken. Ja, dat is het moment waarop je, als het goed is, dan in hulp schiet. Maar dat is voor heel veel mensen ook nog niet het moment. Ja, en achteraf is dat mijn moment geweest.
Is dat dan nog steeds een keuze die jou aangaat? Of heb je dan ook je gezin en je lieve vriendin, zoals je haar noemde, voor ogen? Is dat
ja, een... nee, in eerste instantie, de oerbeslissing komt denk ik vanuit jezelf. Hè. Denk van, je voelt dus gewoon overlevingsdrang. Je zegt van, als ik zo door ga ik dood. En dat wil ik dan nog net niet. Maar de uiteindelijke motivatie om allerlei stappen te gaan ondernemen, dat zit in het begin zeker voornamelijk in de dingen buiten jou om. Althans bij mij. Dat is natuurlijk ook weer waarschijnlijk weer voor iedereen verschillend. Maar voor mij was het van, ja, ik wil niet dood. Dat is vaststellen, want dat was voor mij een reële keuze. Want ik heb ook wel gedacht, ja, weet je, dan ga ik gewoon maar zo door. Dan ben ik inderdaad binnen een jaar dood. Maar dat is misschien maar beter voor iedereen ook. Hè? Zonder daar dramatisch over. Maar dat was wel een reële keuze voor mij. En toen dacht ik, nee, je bent nog wel zoveel waard dat je dat gaat proberen. Zo ben ik er ook ingegaan. Nou, laat ik maar proberen wat het is. Ik weet het niet. Ik kan me niks meer voorstellen, maar laat het maar proberen. Dan ben ik aan iedereen en aan mezelf verplicht. Nou ja, en dat is gelukt dan, zeg maar.
Het is wel heel mooi dat je dat inderdaad ook zo zegt, ja. Nee, ik ben nog zoveel waard. Ik ben waardevol, dus ik ga het proberen. Ja,
dat was het misschien wel, dat ik daar op dat moment echt het besef kreeg. Nee, wacht even, tuurlijk, je vindt jezelf niks waard. Maar dit ben je nog wel waard om in ieder geval het een kans te geven.
Ja. En iedereen is het waard.
Ja.
Alleen bij jou is het natuurlijk wel, je geeft het ook daadwerkelijk aan. Bij jou was het wel al zo ver in het proces. Mm-hmm. Alleen jij vindt... ontmoet ook verslaafden die minder ver in het proces zitten.
Zeker. Ja, dat is... ga ik weer even terug naar het boek. Hoe ik er tegenaan kijk, alleen dat kun je niet altijd waarmaken, is het... bij sommige mensen weet je gewoon, ja, dat gaat 3 rondjes duren.
Ja, okay.
Sommige mensen die voelen aan alle kanten, die horen van buitenaf van, ja, maar je moet er iets aan doen, want je drinkt te veel of je gebruikt te veel of je... Ja, daar kun je er feitelijk niet omheen. Maar die voelen van binnen nog helemaal niet. Die denken van ja, het zal wel.
Okay.
Zeker bij bijvoorbeeld jonge mensen. Die zien op je 25e zie je natuurlijk, als je geen gezin hebt en verantwoordelijkheden. Dan zie je natuurlijk absoluut het nut niet erin van in om te zeggen, ik ga nooit meer drinken.
He, ja, dus want dit is dan de verslaving waar jij mee te maken hebt natuurlijk met alcoholisme.
Ja.
Het is ook, aan alle kanten zit het om je heen. Ja. Hoe normaal is dit?
Ja, nou ja, dit zeker. Maar ook weer over omgeving gesproken. Het wordt natuurlijk ook zeker in bepaalde culturen... wordt het ook echt wel een beetje veroordeeld als je het niet doet. Hè? Ze zeggen altijd, dat is weer een andere Amerikaanse onderzoekster... die zei van, ja, het is eigenlijk de enige hard drug... want het is alcohol gewoon, het is een super schadelijke drug... die waar je van uit moet leggen dat je hem niet neemt. Hè? Als jij op een terrasje zit en je zegt... zo, ik zal eens even een shotje heroïne zetten... nou, dan word je echt wel verwijderd, denk ik. Maar als je een glas whisky drinkt, dan is dat juist goed. Weet je? Dus dat is het contrast waar je mee te maken hebt. Dus dat is enorm lastig, ja.
Ja, dan heb je in het kader van het programma Harm Reduction... is best lastig.
Ja. Nee, zeker. Dus dan kom je al snel in omgevingen waar meer mensen zitten die dat doen en waar de buitenwereld niet te veel zicht op heeft. Hè? Dus dat is ook een mooi stukje waar een van die patiënten op een gegeven moment zegt van, nou, die is dan een soort clean. Hè? Die gaat de buitenwereld weer in. Die gaat buiten dat gebied en buiten die flats en die hotels wonen. En die komt na een jaar gewoon terug. Niet eens zozeer omdat ze nou weer verslaafd is, maar gewoon omdat ze zeggen, ja, ik red het gewoon niet in die wereld. Want dat is zo'n veilige cocon geworden. En dat is ook wel verslaving. Hè? Dat is eigenlijk ook voor mij dan het rijk der hongerige geesten. Daar zit je in en dat is heel beangstigend. En het is allemaal heel, van, als je theoretisch bekijkt, dan moet je zo snel mogelijk weg. Maar op een of andere gekke manier geeft het ook iets veiligs. Hè? Geeft het ook iets bekends. Iets,
ja, je houdt vast.
Ja.
Ja, ze zeggen ook wel eens je comfortzone. Je comfortzone kun je natuurlijk inrichten zoals die is.
Zeker. Ja, en als je daar, weet je, en het is het engste wat er is om daar afstand van te doen. Want dat is ook wat er nodig is om de vergelijking te trekken naar zo'n omgeving waar dan die harm reduction faciliteiten.
Ja, even voor de luisteraars de uitleg. Het gaat daar dus echt om een ruimte waar dus verslaafden...
Het zijn oude hotels, zijn het. Hè? Dus waar mensen een kamer krijgen en die gewoon dan met zorg, met een arts en verpleging. En die zitten daar feitelijk gewoon ontrokken aan de rest van de stad, om het zo maar te zeggen. Wordt de harm reduction gedaan.
Maar wat eigenlijk, tenminste zoals ik het had begrepen, is dat ze daar een soort van veilige omgeving creëren. Ja. Zodat mensen wel dus kunnen gebruiken.
Ja.
Maar dat de veiligheid er zo is dat als mensen oud raken, om het zo te zeggen, dus buiten bewustzijn. Of dat ze een overdoos hebben gebruikt, zodat ze meteen behandeld kunnen worden.
Ja, meteen behandeld worden, dat goede medicijnen aanwezig zijn. Ja, allemaal dat soort dingen. Ja, want als je dat in de gewone maatschappij, dan is natuurlijk alles verstoord. Hè? Dan daar is niks op ingericht. Er zijn geen mensen die denken, hey, ik moet nu dit en dit doen. Nee, dus dat zijn soort kolonies zijn dat eigenlijk. Ja,
ja, want ze geven daar ook bijvoorbeeld schone spuiten. Ja. Daar hou je natuurlijk helemaal geen rekening mee. Of tenminste, ik zat er niet over na te denken dat iedereen datzelfde gebruikt. Vervolgens krijgen ze heel veel andere ziektes door het gebruik van dezelfde spuiten.
Ja, nee, zeker. Kijk, dat hele verslavingsstuk is... Dat zeg ik ook wel eens, dat hele bijvoorbeeld stoppen met drinken, dat is zeker achteraf gezien, is dat een soort relatief wassen neus. Het gaat om waar je in terecht komt. Hè? Zeker deze mensen, die natuurlijk kind nog kraai hebben vaak, die zijn overgeleverd aan alles wat ze niet hebben, om het zo maar te zeggen. Dus hygiëne, dat is er niet. En als je dan in een omgeving komt waarin er naar jou gekeken wordt, van oké, je bent wel een junk en je verzorgt jezelf wel niet goed, maar oké, hier heb je in ieder geval een omgeving waarop de essentiële punten op je gelet wordt, naar je gekeken wordt en naar je geluisterd. Ja. Dat is vooral belangrijk ook.
Als je het erover hebt, hè, jij bent zelf verslaafd geweest en aan alcohol.
Mm-hmm.
Je werkte ernaast.
Ja.
Maar wat bood het je? Wat deed het met je?
Het gaf mij, zeker zeg maar toen het nog niet lichamelijk en dat soort dingen heel veel klachten begon te geven, gaf het mij een houvast en demping. Van de constant maar bezig zijn met voldoe ik, hoe sta ik in deze maatschappij. Dat maakt het mezelf ook niet makkelijk. Hè? Ik bedoel, jij weet het net zo goed als ik hier in Haarlem zit. Is het nou niet, zeg maar, het is niet representatief voor de rest. Alleen daar ga je aan optrekken. Hè? En dat lukt, maar dat gaat met tenen lopen. En dat gaat dat gaat natuurlijk wringen aan alle kanten. En om dat vol te houden, ik kon dat niet naturel, zeg maar. Dus dat mijn spullen, mijn bovenste pan is zo verstoord dat ik dat niet naturel kon. He, dus om daaraan te ontvluchten, aan die dagelijkse strijd en eigenlijk eenzaamheid, want je voelt je gewoon heel eenzaam, om daaraan te ontsnappen, dat demp je, dat verdoof je. Daar vlucht je voor weg. Maar ik kan niet fysiek vluchten. Ik kon niet fysiek zeggen van jongens, ik doe niet meer mee of zo. Want dan was het natuurlijk gezichtsverlies, gezin. Op een gegeven moment kom je op een punt. Dan denk je, ik kan niet meer terug. Weet je, dit is het gevangenis waar ik in zit. Ik moet dit allemaal staande houden. De enige manier waarop me dat lukt is met, in mijn geval, drank dan.
Het klinkt eigenlijk best verdrietig. Want als we de omgeving zien, dan zitten daar dus heel veel mensen om je heen. Een hele grote groep scharen aan vrienden, familie. Het is eigenlijk best verdrietig dat je dat isolement zo voelt.
Toch zo eenzaam voelt. Ja, dat is ook gewoon het ergste ervan. Ik durf dus bij mij, en ik denk bij veel mensen, is op een gegeven moment de eenzaamheid. Binnen zelfs een groep van 100 mensen, binnen een feest waar 200 mensen zijn waarvan je echt 80% kent, constant maar eenzaam. En met name, dat wordt alleen maar versterkt omdat je natuurlijk een heel groot geheim met je meedraagt. Dus die eenzaamheid wordt alleen maar groter, want je kunt met niemand echt aansluiting vinden. Ik liep alleen maar te denken van, iedereen gaat hier nu uit zijn bol, iedereen is een keer lekker los. Maar voor mij is dit gewoon, dit is wat ik dagelijks doe, zeg maar. Dus die hele euforie van samen een ontlading of zo, dat had ik natuurlijk allemaal niet meer. Dus dat is ontzettend eenzaam. Ja, die eenzaamheid is ook wel, dat is niet te doen eigenlijk, om het zo maar te zeggen.
Je geeft aan dus dat geheim met je meedragen, dat dus ook zo'n bepalende factor is. Is dan het uitspreken, de eerste keer uitspreken daarvan, is dat dan al een geeft dat al de juiste inslag om de juiste weg op te gaan?
Ja, dat zeg je uitspreken. Heel mooi. Ja, dat zeg je heel mooi. Dat is de eerste en misschien ook wel een van de grootste opluchtingen die ik in dat hele proces gevoeld is op het moment dat je zegt, oké, het is geen fraai verhaal, maar dit is het verhaal. Want je hebt dan nog maar één verhaal. Weet je, dat is, je hebt er niet 10, maar je hebt niet bij die dat verhaal en bij die dat verhaal. Je hebt dan gewoon 1 verhaal. Oké, dit is mijn probleem. Ik heb er heel veel van geleden en ik heb heel veel mensen laten lijden. Alleen ik ga er nu wat aan doen. En dit is de weg. Ja, dat is het verhaal. En dat is niet per se een vrij verhaal. Alleen ja, dat geeft zo'n opluchting. Omdat ja, je bent van het geheim af. En je gaat geholpen worden.
En hoe reageerde jouw omgeving?
Over het algemeen niet nergens eigenlijk negatief. Hier en daar wel, ik denk met de nodige sepsis. Van oké, nou, eerst maar zien. Maar
sepsis eerst maar zien van ik kom er vanaf. Of het is niet zo erg?
Beide. Ah. Ja, beide. Want kijk, je moet niet vergeten wat jij net ook al vroeg. Je bent natuurlijk een koning geworden in het verbergen en manipuleren zodanig dat het allemaal wel mee lijkt te vallen. Of sterker nog, in sommige gevallen is. Ja, ik snap niet waar je het over hebt. Want ik zorgde natuurlijk wel dat ik met verjaardagen, dat soort dingen, niet degene was die het meeste dronk. Hè? Want dan zei je juist tegen je, had vroeger dronk jij toch? Ja, maar daar heb ik onder controle. Nou, en naar de buitenwereld was dat ook zo. Alleen daarvoor en daarna, ja, dan was mijn feest, zeg maar, om het zo te zeggen. Dus ja, de sepsis zat hem bij sommige mensen die wel wisten op een gegeven moment hoe het zat, waaronder mijn vrouw. En die dacht van ja, goed dat hij het doet, maar ja, je moet maar zien. Hè? Weet je, dat vertrouwen ben je natuurlijk door de jaren heen wel kwijtgeraakt. En aan de andere kant zeiden mensen, dat is zo erg dan, een kliniek. Van dan als jij het zegt, zal wel dan, weet je wel. Dus ook daar weer, je moet mensen haast overtuigen van de ernst. En dat komt ook in het boek terug. Hè. Daar zit ook heel veel angst bij mensen. Hè. Er zitten heel veel mensen die denken, holy fuck, als hij al naar een kliniek gaat, hoe moet ik dan naar mezelf kijken? Hè.
Dat komt ook. Dat waren die verdedigingsmechanismen eigenlijk. Het niet willen zien, het niet kunnen zien.
En zeker niet als jij dan uit de afspraken stapt en zegt van, nou, ik ga er iets aan doen. Hè, dan zegt iedereen van, ja, maar je hebt helemaal niks. Want ze willen natuurlijk niet naar hun eigen gedrag kijken. Dat komt er heel vaak bij. Ben ik inmiddels ook achter. En dat zie je ook terug. Mensen vinden het allemaal prima, maar zolang het maar in die gebieden blijft. En niet, want het komt bij ons komt het niet voor, hoor. Dat bestaat niet.
Doorzie jij dat nu veel sneller bij anderen?
Ja, doorzien. Ik zie, waar we het net over hadden, die eenzaamheid, die zie ik wel. Die zie ik wel op gelegenheden. Dan zie ik wel dat mensen rusteloos rondlopen, ergens naar op zoek lijken. Maar en ja, goed, dat zie ik wel. Maar om nou te zeggen van iemand is zwaar verslaafd, daar ben ik ook mee gestopt. Dat dacht ik wel te zien, maar daar gaat het uiteindelijk ook niet om. Weet je, als je ziet eigenlijk waar dit ook over gaat. Je ziet iemand lijden en daar moet je naar kijken. Je moet niet kijken hoeveel drinkt iemand of wanneer drinkt iemand. Je moet kijken van waar zit de pijn. En dat kun je wel zien. Je kunt wel pijn bij mensen zien.
Heb jij nu nog pijn? Heb jij angst dat je gaat terugvallen?
Nee, geen angst. Wel een enorme. Ik ben wel enorm behoedzaam geworden. Dat merk ik ook wel. Ja, ik ben wel altijd. Om je een voorbeeld te geven, als ik vandaag. Hè, ik bedoel, ik maak zelf ook een podcast. Ik ben ook niet per se ontzettend gespannen. Maar ik ben wel. Ik denk na over wat het met me doet. Ja, dus voordat ik hier 's ochtends heen ga, ga ik even in mezelf en dan denk ik van oké, hoe sta je erbij? Nou, dat is het eigenlijk. Ik check gewoon altijd hoe zit ik erbij. En niet dat ik bang ben dat me zoveel spanning oplevert dat ik hierna naar de gal en gal rijd, om het zo maar te zeggen. Want dat gaat me niet zo snel meer gebeuren. Maar wel, als dat vandaag gebeurt en er komt morgen iets anders bij en misschien volgende week nog iets anders en ik doe daar niks mee of ik neem het niet waar. Ja, dan kan dat uiteindelijk een ophoping van onprettige gevoelens zijn die ik niet meer kan plaatsen. En dan kan ik in paniek raken. Dan zou de uitvlucht weer kunnen zijn van, nou, dan ga ik het dempen. Want ik kan het zo hoog, ik kan er niet meer tegen. Dus
jouw bewustzijn is dus nu zo in dermate dat je dit vooraf al inschat.
Ja, ik denk overal over na. He, en dat klinkt heel alsof, moet je dan een lastig leven? Nee, dat gaat vrij automatisch. Ik check gewoon elke ochtend, hoe sta je erbij? Wat brengt de dag? Hoe sta je erbij? En waar zitten mogelijk risicootjes? Of waar voel je? Ik voel onrust. Nou, nu is dat makkelijk te duiden. Het is natuurlijk toch best spannend. Even iets opnemen, iets vertellen. Het zal waarschijnlijk wel over jouzelf ook een beetje gaan. Nou, dat is spannend. He? Dus dan voel ik, oké, spanning. Maar prima, weet je, dan weet ik dat ik spanning heb. En niet van, ik wil die spanning niet. Dat is oud gedrag. Ik wil die spanning weg. Nee, ja, die is er. Tuurlijk is die er. En dat is waar je mee om leert gaan.
En dat is dus ook eigenlijk heel natuurlijk.
Ja.
Hoe zit dat met jouw familie, met jouw gezin? Voelen die spanning? Voelen die angst?
Niet meer, denk ik. Nee. Maar ik moet bijvoorbeeld nog steeds geen grappen erover maken. Bij mijn zoons, vinden ze geen leuke grappen, vinden ze dat. Ik vind het zelf nog best wel grappig af en toe. Maar dat is nog steeds een beetje. Ja. Als ik echt voor de lol zeg, nou, weet je, we op vakantie. En dan zeg ik, nou, dan gaan we vanavond eens even lekker los. En ik bestel vast de champagne. Maar geen goede grap.
En waar komt dat dan vandaan?
Daar zit natuurlijk, hè, wat ook in dit boek staat, bij jonge kinderen, die ervaren natuurlijk heel erg die emotionele schommelingen. Hè? Dus de ene keer wel beschikbaar, hè? Zelfs heel uitbundig, van kom en dat kan niet op. En
als persoon, als vader? Ja, als vader
kom je thuis. Nou, toen ik, zeg maar zeker op het laatst van mijn gebruik, ja, dan was dat echt wachten voor die kinderen, van hoe hangt de vlag erbij? Weet je wel, van, nou ja, of heel vrolijk, of heel bozig, chagrijnig. Maar het kan ook weer binnen 5 minuten omslaan. Die ontzettende onzekerheid over hoe jou, degene waar je het meeste mee bezig bent op dat moment, is je ouder. En zeker bij jongens denk ik vader. Nou ja, als dat een onzekere factor is van hoe dat erbij hangt, ja, dat heeft natuurlijk enorme impact. Zeker.
Ja, dus zij hebben het wel echt meegemaakt en gevoeld.
Ben ik van overtuigd, ja.
Ja, dan gaan we toch even verder daarop in. Mm-hmm. Want we hebben het over namelijk in The Realm of Hungry Ghosts. Mm-hmm. Je hebt het over trauma's. Mm-hmm. Je hebt het over doorgemaakt trauma's, zelfs van ouders al. Mm-hmm. Heb je dan een angst
Zeker.
Voor je kinderen?
Nou, bij mij is dat geen angst meer. Jawel. Nee, laat me maar zo benoemen. Jawel, daar heb ik best wel angst voor, ja. Ja, ja. In de zin omdat ik dus dit boek lezende hebben, en hij is niet de enige hoor, dat is natuurlijk bekend, tenminste bij de mensen die het zouden moeten weten, dat er altijd iets van stoornis of lijden onder een verslaving ligt. Dus ik ben heel bang voor de uitwerking. En dan kan je het ook weer, hè, dan komen we weer op waar we het in het begin al hadden, staat ook hierin. Omgeving is heel belangrijk. Het enige wat ik zelf kan doen, hè, dat is ook bekend, is die omgeving zo gunstig mogelijk te maken. Dus daar ben ik constant mee bezig.
Ja, proberen. Daar ben je dus nu ook heel erg bewust van bezig.
Ja, maar dat lukt je natuurlijk nooit. Je lukt als ouder. Je kan niet de perfecte omgeving schieten. Je zult absoluut steken laten vallen. Alleen weet ik niet precies waar. En natuurlijk, sommige dingen zijn overduidelijk waarneembaar. Maar over die dingen gaat het juist vaak niet. Het gaat natuurlijk over wat er toen gebeurd is. Kijk, het enige wat ik daar nog aan kan doen, is dat duiden. Hè? Gewoon dus vertellen over.
Ja. En dus weer uitspreken.
Ja. Ja,
en dus ook dat bepaalde dingen, dus net zoals isolement of je alleen voelen, dat er dus ook eigenlijk bij het mens zijn hoort.
Ja, zeker. Ja, en dat er bij sommige mensen helaas een bepaalde heftige wending kan nemen. Hè, mijn kinderen die kijken natuurlijk waarschijnlijk heel anders tegen verslaving aan dan het gemiddeld kind. Hè. Een gemiddeld kind zal zeggen, ja, maar weet je, die zuipt te veel. Daar kun je toch mee ophouden. Nou, hè, wat ook altijd tegen mij gezegd, die kan toch gewoon minder drinken.
Ja, dat is een van de belangrijke dingen, denk ik ook. Is het een keuze?
Het feit dat je hersengestel op een bepaalde manier gevoelig is voor verslaving op een gegeven moment dat je ook daadwerkelijk verslaafd raakt, dat is geen keuze.
Of is het misschien zelfs de beloning die je daardoor krijgt? Dat daardoor die stofjes vrijkomen?
Ja, nee, tuurlijk. Dus dat is niet per se een keuze. Nou, of niet per se, dat is geen keuze. Het verslaafd raken, of het daar gevoelig voor zijn, dat is geen keuze. Natuurlijk niet, zou ik haar zeggen. Maar wat wel een keuze kan zijn, is het feit dat je het, waar we het nu de laatste 2 minuten over hebben, het uitspreekt en kijkt of je er een wending aan kan geven. Dat is natuurlijk op een gegeven moment wel een keuze. En zelfs dat, in die gevallen van die eerste 10 hoofdstukken, hè, van die mensen, kun je ook afvragen of dat een keuze is om die hulp daadwerkelijk te zoeken. Hè, daar kun je op een gegeven moment ook over nadenken. Is dat, dus ik ben geneigd te zeggen, als je het echt fileert, is het geen keuze. Ben je hoogstens in de gelegenheid om een keuze te maken door de omstandigheden, door de omgeving. Hè? Maar als jij op een gegeven moment, als je die verhalen leest van die patiënten waarin je echt met misbruik en van generatie op generatie al verslaving, ja, dan heb je geen kans. Weet je, dan heb je ook geen kans op fatsoenlijk herstel, omdat je eenvoudigweg daar niet voor in de gelegenheid bent om dat te vinden en te zoeken. Dus nou, ik denk in die gevallen heb je ook geen keuze. Kijk, ik ben intelligent genoeg om te zien, er is hulp. Ik kan een andere kant op. Ja, dan heb je een keuze. Zo zou je het kunnen zeggen. Het is wel zo dat het brein technisch is het is niet voor niks zo'n zware weg. Hè? Het is niet voor niks dat je niet kan zeggen, nou weet je, ik stop er nu mee. Dan is het klaar.
Nee, want we zien het eigenlijk overal. Het frappant is, ik heb dit boek gelezen naar aanleiding van ons verhaal. Dat ik jou wilde interviewen hierover, de podcast wilde maken. En hoe zeg ik dit? Ik zat eigenlijk wat meer zwart-wit in elkaar.
Ja.
Ik had inderdaad zoiets van, ja, je maakt een keuze. Wel of niet gebruik. En het is ook eigenlijk een keuze van hoe ver je erin meegaat. En ik moet zeggen dat door de verhalen, de cliëntverhalen, met de persoonlijke historie, de emotionele ontwikkeling en de stress, dus gekoppeld aan het hersenchemie, ik ben er milder in geworden.
Mm-hmm. Ja.
Ik ben er milder in geworden in de reacties van dat het zomaar keihard een keuze is.
Ja. Nee, dat vind ik mooi dat je dat zegt. Want dat, ik bedoel, ook, nou goed, en dan worden hier echt, zeg maar, de wat ik net al zei, een beetje de onderkant van de verslavingssamenleving beschreven. Maar het zit natuurlijk, de verslaving maakt geen onderscheid. Weet je, jij kent ook genoeg mensen die super slim zijn en het allemaal goed op de rit hebben. En toch in de penarie komen, om het zo maar te zeggen. Dus dan zou je haast zeggen, ja, dat kan haast niet dat je daar dat het daadwerkelijk tegen die meneer of mevrouw gezegd is van, nou, wacht even, jij gaat nu die kant op, maar je kan kiezen. Weet je, die mensen zijn slim genoeg, dus daar zit het niet. Weet je, als ze echt een keuze hadden, maar het is zo ontzettend een sterke samenloop van omstandigheden, zou ik daar zeggen. Hè? Dus beschikbaarheid van het middel.
Ik wil net
omgeving.
Zeggen, die beschikbaarheid.
Ja. He, dus dat je eigenlijk kan zeggen, je hebt eigenlijk geen kans als je die gevoeligheid hebt. Als je gaat kijken naar iemands persoonlijke leven, van wat is er nou gebeurd. Hè? Vaak zit daar dus best wel wat trauma onder. En als je dan ook nog een keer opgroeit in bijvoorbeeld een omgeving waar drinken echt wel een ding is. Ja, is dat een keuze? Nou, ik denk het niet.
Je hebt natuurlijk dat zwart-witte, maar je hebt het over de beschikbaarheid.
Ja.
We hebben een keer een gesprek gehad. En die is blijven hangen bij mij.
Uh-huh.
Als een voetbalelftal, een jongetjesvoetbalelftal, kampioen wordt.
Uh-huh.
Wat is het eerste wat ze krijgen? Waarmee vieren ze dit?
Ja, Jip en Janneke champagne.
Ja, Jip en Janneke champagne. Dus je merkt eigenlijk dat, nou ja, het zit in onze omgeving verweven. Het is normaal. Een sigaret kan iedereen aankomen. Die vape waar de kinderen nu aan zitten, kun je aankomen. Alcohol kun je makkelijk aankomen.
Lachgas,
snoep of gewoon eten. Dat kan vet eten zijn met patatjes, maar het kan ook chocola en snoep zijn.
Ja, dat weet je. En
de
dat,
cd's kopen van Gabor Maté zelf.
En vergis je niet in de communicatie daaromheen, hè, tegenwoordig. Hè, dus alle socials, maar ook gewoon reclame. Hè, dat is allemaal bijna, als je het maar eens kritisch... Jij zult ook nooit meer hetzelfde kijken nu naar dingen.
Nee.
Dat is allemaal gericht op dat stukje van je brein waar dat zit. Hè? Bij het gebrek aan hechting of voldoening of gewaardeerd worden. Speelt allemaal daarop in als je erop gaat letten. Hè? Dus dat is eigenlijk, je wordt van vrij jongs af aan, word je in een soort val gelokt. Nou, en dan is er een heel groot deel van de mensen die daar prima, die het misschien niet realiseert en op meer of mindere mate daar op ingaat, maar nooit echt die dat verslavingspad zal betreden. Maar een groot deel is daar gevoelig voor. En die gaan feitelijk dan al voor de bel. Hè, met die Jip en Janneke champagne. Want je leert iemand aan van, hey, vieren is een fles. Ja, dat is wat je doet.
Hoe eenvoudig. Maar het is helemaal niet eenvoudig. Nee. Want je brengt iemand al op een pad.
En je moet moeite doen om niet te doen. Want als ik en dat is helaas. Zelfs ik doe dat dan. Zelfs ik, alsof ik de alwetende ben. Zo bedoel ik het niet. Maar ik bedoel meer. Want ik heb dan de neiging om te zeggen. Nou, ik wil niet dat mijn zoon daar meedoet. Want dit en dit. Maar ja, dat gaat natuurlijk bijna niet. Weet je, dan ontneem ik die jongen weer. Want dan heb je weer onthechting. En dan ontneem je hem weer een soort van plezier. Dus dat is een heel lastig verhaal. Dus ja, waar ik de conclusie die ik heb getrokken voor dit soort dingen is gewoon, ja, prima. Maar ik ga het wel duiden. Ik ga daarna wel zeggen, hey Bas, weet je wat je hebt nu dat Jip en Janneke champagne. Maar dat kan ook prima met fris of met water of door gewoon heel hard gillen. Weet je, dus dat is prima. Want je kunt, ja, dat is een hele moeilijke spagaat waar je in terecht kan komen. Maar het is er wel allemaal op geënt. Ja, dat klopt.
En dan gaan we eigenlijk door naar het hoe. Help je mensen dan? Want je hebt dan dat harm reduction model van Dr. Gabor Maté.
Ja.
Maar er zijn heel veel, die verdovende middelen, om het zo te zeggen. Want eten of seks of het kopen, al die dingen kunnen verdovend zijn. Maar die zijn wel allemaal in onze omgeving.
Ja.
Ja, hoe behandel jij mensen? Hoe ben jij zelf behandeld? En heb je daar een ontwikkeling in gecreëerd naar jouw cliënten?
Nou, om iets een beetje te schetsen. Kijk, ik ben ervan overtuigd dat de wat ik in het begin ook al tegen je zei, bij sommige mensen zie je, nou, die heeft nog 3 pogingen nodig, of die heeft 2, of die misschien 6. En bij sommige mensen zie je gewoon na een uur, soms na twee gesprekken, dat gaat om worden. Want het zit natuurlijk uiteindelijk in de omslag die je intern zelf maakt. Uiteindelijk moet je feitelijk dit proces een beetje, dat is misschien dan, begrijp je dat nog niet bewust op dat moment, maar dat heb je door. Dan denk je van, ja, wacht even, maar dit ben ik niet waard. Ik ben wel iets meer waard dan dit. Maar vervolgens, zeker in Nederland, is het zo dat je een verslaving hebt. Het is allemaal verzekeringswerk. Hè? Dus op een gegeven moment dat jij, als jij een klinische behandeling, als jouw arts of ik of zo zeg van, joh, ik denk dat een klinische behandeling voor jou goed is. Ja, dan zegt de verzekering, ja, dat is prima. Maar dan gaan we in die klinische behandeling gaan we ook echt jouw verslaving behandelen. Want dat is jouw reclamering. Je bent verslaafd.
Maar dat is het gedrag.
Als je vervolgens in de kliniek komt en ze constateren, ja, je bent inderdaad inmiddels wel verslaafd. Alleen dat komt omdat jij, weet ik veel, een misbruik of je hebt een persoonlijkheidsstoornis. Dan zeggen ze, ja, sorry Piet, maar dat doen we hier niet aan. Weet je wel, je zit hier voor je verslaving. En als die stoornis of dat onderliggend lijden te groot blijkt om die verslavingsbehandeling te gaan, dan word je weggestuurd.
Wacht even, dus de verslaving wordt dan, willen ze behandelen, wil men behandelen.
Ja, dat is wat
maar de onderliggende
goed.
Onderliggende oorzaak.
Nee, dat doen ze niet. Nee, dat is,
nou, maar als je die niet behandelt, dan gaat het zo over in een andere verslaving.
Dus wat je hier doet, is symptoombestrijding feitelijk. En dat kan in sommige gevallen prima werken. Hè? Dat, als jij gewoon zegt van, oké, ik haal iemand 5 weken uit de maatschappij en ik ga hem leren wat er bij hem gebeurt. En ik ga hem leren hoe die aan de verleidingen kan weerstaan. Wat ik zeg, als je op dat punt zit en daar gevoelig en daar open voor bent, dan gaat je dat misschien wel lukken. En dan heb je die verslaving, het symptoom verslaving, heb je dan weggenomen. Maar dan heb je natuurlijk nog niks gedaan aan wat daaronder ligt. Kijk, en dat is maar net hoe urgent het is. Bij mij, hè, ik heb mijn onderliggend lijden net omschreven, maar ik ben daar gaandeweg achter. Ik was nuchter en dat is natuurlijk het kip-ei verhaal. Je moet nuchter zijn om serieus aan onderliggend lijden te werken. Hè? Dus je kunt niet onder invloed gaan bepalen wat er allemaal vroeger gebeurd is. Want dan ben je de volgende dag weer vergeten. Dus je moet eerst nuchter zijn. Maar in een verslavingskliniek waar je nuchter gaat worden, behandelen ze die stoornis weer niet. Dus hè, snap je? Dus als die stoornis zo groot is dat een verslavingskliniek zegt, ja, we kunnen jou niet behandelen, want je stoornis is te groot. Nou, dan ga je eruit, kom je de GGZ in. Zegt de GGZ, ja, maar je bent verslaafd. Je moet eerst nuchter worden. Nou, snap je? Dus zo gaat het een beetje. En dan word je een beetje in de weer gejukeld.
Dus hoe kan dat beter?
Ja, dus holistisch noemen ze dat dan. Hè, met van alle aspecten van de mens bekijken. En feitelijk gewoon een omgeving ingaan waarin zegt van, oké, wat is meest urgent op dit moment? Nou, als iemand constant lam op de bank hangt, dan zul je eerst nuchter moeten worden. Maar technisch nuchter noem ik dat dan. Hè. Gewoon de afhankelijkheid moet weggenomen worden, lichamelijk. En dan gaan we kijken, oké, wat is nu het meest urgent? Hè, moeten we je nu leren om met drank, om nee te zeggen tegen drank? Of moeten we eerst gaan kijken waarom je nou zo'n pijn hebt? Nou ja, goed. En dan zou dat eigenlijk een proces moeten zijn waarin dat zeg maar naast elkaar oploopt. En waarin je elke keer kijkt van oké, wat is nu het meest urgent? Wat pakken we nu? Oh, wacht even, hij dreigt nu weer te gaan drinken. Gaan we hem even vertellen hoe die daar weg kan blijven? Nou, is dat weer enigszins onder controle? Kunnen we weer verder met die stoornis? Dat zou idealiter zijn hoe het werkt. En dat is ook wat hij bedoelt. Hè? Met vanuit de mens geredeneerd. Je kan al die drugs wel wegtrekken of iemand in een omgeving stoppen waar geen drugs zijn. Maar uiteindelijk moet iemand, dat is de bedoeling, lijkt mij, om weer normaal functioneren. En hij kan pas weer normaal functioneren als hij weet wat er met hem aan de hand is. Sterker nog, eigenlijk al een begin maakt met van naar zichzelf te kijken. En te kijken, of kan ik met die pijn omgaan? Of kan ik iets met die pijn doen zonder dat ik daarbij externe middelen nodig heb? Ja, dus complex.
Ja, heel complex. En je zegt ook holistisch. Maar wil dat dan zeggen dat jij deze expertises allemaal beheerst? En dat jij met diegene gaat wandelen? Of hoe moet dit zien?
Ik beheer, ja, heel goed. Nee, ik wil zeker niet die indruk wekken. Kijk, wat ik beheers is dat ik weet hoe het is om te willen stoppen met een verslaving. Dat weet ik. En dat heb ik vanuit mezelf, maar ook heb ik ook wel wat bijgeleerd op Runs. Maar op het moment dat ik constateer dat iemand, ik noem maar even wat, een bipolaire stoornis heeft, of dat ik denk dat het een bipolaire stoornis is. En dat het eerste wat ik zal doen is of een collega psycholoog, psychiater erbij vragen. Van kijk jij er eens naar. Of tegen, en als dat niet voorhanden is tegen diegene zeggen, joh, ik denk niet dat je bij mij een goede adres bent. Je zou eerst eens daarna gaan kijken. Want ik ben geen therapeut. Ik ben geen behandelaar. Ik ben geen arts. Ik ben geen wetenschapper. Ik ben iemand die vanuit ervaring iemand begeleidt. En dat is juist een van mijn functies is kijken waar zit de pijn en wat kun je daarmee doen.
Nou ja, en waarschijnlijk maakt dat het iets makkelijker. Is waarschijnlijk het verkeerde woord wat ik gebruik. Maar makkelijker voor een cliënt om met jou te praten. Omdat je ervaringsdeskundige bent. Als recovery caddy zijn.
Zeker, zeker. Want er staat ook in het boek een belangrijk aspect van verslaving. Is ook schaamte. Hè? Dus wat weerhoud je zo lang van behandeling. Dat je met iets dodelijks bezig bent. Hè? Vaak is dat schaamte. En dat hoef je bij mij niet te hebben. Want ik heb dezelfde verhaal als jij. Dus je vertelt me niks nieuws. En je hoeft je dus niet te schamen. En dat is een belangrijk aspect, natuurlijk. En als ik iets zeg van je kunt je beste zo en zo doen, dan zijn mensen natuurlijk eerder geneigd om te denken, dat zal wel kloppen, want hij zit hier nuchter, dan iemand die dat uit een boek haalt en zegt van ik denk dat je dit en dit moet doen. Ja, dus die twee dingen. Dus je hoeft je niet te schamen en je hebt een grote geloofwaardigheid.
Ja, en je kunt misschien ook makkelijker de dingen duiden.
Ja, ik kan het nou...
Of dat je aannames hebt die wat meer... Ja, dus als jij met een cliënt spreekt of ik spreek met die cliënt voor jou... Ja. Dan zijn het van mij echt aannames omdat ik dat ergens heb gehoord... of omdat ik dat heb bedacht in mijn leven. Net zoals dat ik altijd dacht van... Nou, dat is meer voor de zwakkere bij wijze van spreken... deze dwangmatigheden of verslavingen. Ja. Jij realiseert je vanuit je ervaringsproces... Mm-hmm. Dat het iedereen aangaat.
Ja.
En wat het echt betekent.
En wat het dat het ook soms geen zin heeft om dat heel erg te roepen dat iemand een probleem heeft. En dat is wat hij ook zegt. Van kijk naar waar is iemand? Hè, holistisch. Waar is iemand op dat moment? Hoe staat hij erbij? Op het moment dat iemand vol nog in zijn verslaving zit en die gaat alleen maar lopen te roepen hoe slecht het is wat hij doet en hoeveel hij gebruikt en hoe hard hij daarmee moet stoppen, komt niet binnen. Dus ik kan beter. Dus ik moet elke keer gaan kijken van waar ben je aan toe? Om zo zou ik haast willen zeggen. En dat is die holistische menselijke manier. En die daar is de zogenaamde waar zij het dan, waar hij het constant over heeft, die war on drugs, wat natuurlijk heel Amerikaans is. Van oké, we snijden de leveranciers weg en we gaan je heel zwaar straffen op het moment dat je handelt. Nog zwaarder straffen als je produceert. Nou ja, goed, dat heeft op de lange duur, het heeft ook nooit gewerkt. Het kost heel veel geld. Hè? Ja. En die mensen. Die waar het over gaat, de leveranciers en de producenten, die verdienen het budget wat eraan aan opgaat om dat te bestrijden, dat verdienen die mensen in een week, bij wijze van spreken. Noem maar even, ik chargeer enorm. Maar je kan beter natuurlijk gaan kijken naar de mensen, de eindgebruiker, de verslaafde, als je het zo wil noemen, te kijken van hoe kan ik die nou helpen en niet door zijn drugs weg te nemen en hem feitelijk te straffen, door hem te isoleren en te zeggen, je moet niet meer gebruiken, want dat heb je verkeerd gedaan. Maar te gaan kijken van, waarom ben je nou aan het gebruiken? Wat is er nou aan de hand? Dan kan je langzaam, maar dat is natuurlijk een enorm lange weg, kan je een klimaat creëren waarin mensen begrip tonen van, dat is blijkbaar zit dat zo in elkaar, verslaving. Nou, dan moeten we met z'n allen wat anders over denken. Dan moeten we met en dan ben je effectief bezig. Want dan zullen heel veel mensen, die blijven ook verslaafd, omdat ze het niet durven te zeggen, hadden we het net al over.
De schaamte. Dus,
en als jij het gevoel hebt van, maar ik zit in een maatschappij waar ik dat best wel kan vertellen. Nou, dan zullen mensen eerder hulp zoeken en zul je dus minder schijnende gevallen hebben. Allemaal heel zwart-wit gesproken, maar dat is wel een beetje waar het op neerkomt.
Ja, want dokter Gabor Maté, die zegt ook echt, de war on drugs, die heeft gewoon echt ver zijn doel voorbij gesteld.
Ja, zeker. Want dat gaat op allerlei vlakken. Hè, want het kost enorm veel. Noem maar even wat. Ze gingen bijvoorbeeld in Colombia die papavervelden waar heroïne van gemaakt, gaan ze besproeien met gif, waardoor die papaver niet. Ja, oké, prima. Maar dat kost punt 1 hartstikke veel geld. Punt 2 is het zeer schadelijk voor het milieu. En punt 2, 3 kilometer verderop zit een nieuw papaverveld. Weet je, dus het gaat. Je moet. Je moet kijken naar waarom willen mensen zo graag die papaver hebben. Hè, en daar moet je beginnen. Dat is een langere weg. En die is niet. Die is niet geruststellend voor politiek, is dat natuurlijk niet een leuke keuze. Want dan ga je eigenlijk zeggen, we gaan eraan werken, maar het kan wel 20, 30 jaar duren. Nee, resultaat. Hè? Dus we hebben 10 kilo hash gevangen. Ja, prima joh, weet je, dan volgende week komt het weer binnen. Dus, maar naar buiten toe kun je dan wel zeggen als politicus van wij zijn er hard mee bezig. We doen de war on drugs. Ja, dat is natuurlijk allemaal heel resultaat en symptoom weer, symptoombestrijding.
Ja. En wat hij daarbij ook zegt, is eigenlijk dat wie straf je hiermee weer?
Ja.
Dat zijn dus de verslaafden.
Exact,
dus degene met onderliggend lijden.
Al dat geld wat dan naar al dat soort operaties toe gaat, kun je beter steken in harm reduction units. En dat we professionaliseren en meer tijd uittrekken om de individuele mensen te behandelen. Dus dat is natuurlijk wel waar het over. Ja. Dat kan je daar beter mee doen.
Ja. Ja, want jij gaf ook al aan, het is heel holistisch dat je het aan zou moeten pakken. Ja. Als je de lijst van dokter Gabor Maté erbij zou nemen. Als hem zou worden gevraagd om een systeem voor behandeling van verslaving te ontwikkelen. Ja. Dan heeft hij echt wel 11 punten. Ja. En dat gaat niet alleen om de persoon zelf, maar de hele omgeving. Laagdrempelig.
Ja, laagdrempelig. Niet het, hè, wat nog heel vaak in Nederland is het op zich best goed geregeld hoor. Want ook de GGZ-instellingen zijn echt wel mooie, rustige instellingen. Maar het is allemaal gebaseerd op van je moet even leiden. Hè. Je moet even een kamertje in en je moet even flink therapie krijgen.
En dan is het over.
En dan kun je weer naar buiten, kun je er tegenaan. Maar dat, ja.
Nee, hij geeft ook aan de sociaal-maatschappelijke programma's die ontwikkeld zouden moeten worden om aan de behoeften van jongeren, verbondenheid, begeleiding door volwassenen en zinvolle activiteiten.
Ja, je moet feitelijk, kijk, dat zeg ik ook altijd. Je kan zo'n opname, bijvoorbeeld klinische opname, is natuurlijk heel goed om even technisch nuchter te worden, om zo maar droog te worden. De eerste handvaten mee te krijgen en dan begint het. En dan begint het proces. Dat is ook waarom ik dit begonnen ben, waarom ik zelf dat ben gaan doen, omdat ik uit die kliek, excuseer me, geflikkerd werd. En daar stond van, oké, nou, ga het maar doen dan, weet je wel. En dan heb je natuurlijk zelfhulpgroepen, AA, bijzonder waardevol. Maar toch, je moet in het begin, moet ik alleen dat schap van het wijn door van de supermarkt door? Ja, dat klinkt heel lullen, maar in het begin denk je van, jezus, Chris, hoe ga ik dat doen? Want het staat allemaal om me heen. Nou, hoe kan ik dat beste aanvliegen? Nee, maar dan word je alleen gelaten. Hè? Dus daar zit het in. En dat is bedoeld met de mensen van, maar dan pak, bij wijze van spreken, heel overdreven gezegd, pak ik jou bij je hand, gaan we samen door dat wijnpad heen lopen en gaan we eens kijken van, waarom geeft het jou nou zoveel prikkels, die wijn? Kun je dat eens vertellen? Ja, het klinkt allemaal heel zijig, maar dat is eigenlijk wel een beetje waar het op neerkomt. Dat zou je moeten doen. Dan krijgt iemand echt de kans om een doordacht verhaal te hebben voor zichzelf voor in de toekomst. Want anders is het weer van, ja, ik moet er van weg blijven. En waarom dan? Ja, dat weet ik niet, maar ik moet er van weg blijven. Nou, in het begin is dat prima, dat moet ook. Alleen op een gegeven moment moet je gaan leven. Dus moet je ook een beetje weten hoe je je leven beter in kunt richten dan. En als niemand je dat vertelt, ja, zelf ga je dat niet bedenken. Zeker niet met zo'n hersensamenstelling.
Ja, maar het is echt fascinerend wat er dus gebeurt. Hoe je dit zou kunnen oppakken, moeten oppakken. Maar jij helpt daar graag bij als recovery caddy. Dat is niet voor niks caddy. Ja. Dus recovery coach, recovery caddy.
Ja, coach is natuurlijk een beetje een beladen term. Wie is er geen coach, wou ik haar zeggen de laatste tijd. Maar caddy heb ik gekozen omdat ik weet precies hoe het werkt. Alleen ik ga niet de afslag voor je doen. Ik ga ook niet de put voor je doen. Ik ga ook niet de approach doen. Dat moet je zelf doen. Alleen ik weet wel een beetje welke clubs je moet gebruiken en hoe de wind staat en wat je tegen gaat komen. Ja. En dan kan ik je vertellen. Dan moet je daar zelf over nadenken. Hoe zou ik dat voor mij kunnen toepassen? Dat is een beetje het verhaal.
Nog een aantal laatste vragen. Ja. Wat heb jij nodig om het beste uit jezelf te halen?
Nou, wat ik net zei. Ik wil elke dag. Ik moet elke dag weten hoe ik ervoor sta. Dat heb ik nodig. En daarnaast is een liefdevolle omgeving is ook wel heel fijn. Helpt wel mee. Ja. Maar voor mij heel belangrijk is dat ik elke dag kan checken. Hoe sta ik erbij? Wat brengt me de dag en hoe ga ik daarmee om?
Dat klinkt heel erg als in het nu.
Ja.
Heb jij ook dromen of doelen? Welke is dat dan?
Nou, als we het dan even op het vakgebied houden. Hè, ik ben ook wel bezig met, kijk, waar heel veel, hadden we het net al over, schaamte. Waar ik hoop mee, ik help mensen één op één. Dus dat is heel vrij duidelijk wat ik daarmee doe. Maar een nevendoel van alles wat ik doe, en daar ben ik nu ook wel aan kijken of we dat een beetje kunnen professionaliseren, is ook om dat taboe weg te halen. En met name in het bedrijfsleven, waar nog steeds dit soort dingen, de drogreden waar wij het net over hadden, van ja, je kan toch gewoon stoppen, of nou ja, dan moet je maar gewoon minder. Ja, dat is nog zo'n ontzettend taboe.
En we hebben toch wat vieren.
Ja, we hebben toch
weer een vrijdag. Contract.
Ben je er niet bij die vrijdagmiddagborrel? En weet je, dus daar wil ik. Ja, ik heb daar een platform, heb ik daar samen met Saskia, die je net noemde. Sober at Work hebben we daarvoor opgericht. En we gaan gewoon richting bedrijfsleven. Wil ik heel graag. Nou ja, al is het maar in ieder geval een soort bewustzijn creëren van waar we het nou over hebben. En daar is dit boek is daar een prima vertrekpunt voor. Dus dat is wel een droom voor mij om daar een bijdrage aan te leveren. Ja.
Prachtig. Heb je nog één conclusie of één advies dat je zou willen geven aan de luisteraars?
Ja, ik zou een conclusie. Advies is, eigenlijk wat jij wel heel mooi aangaf, is dat er heel veel mensen om je heen pijn aan het lijden zijn. Hè? En dat zie je zeker in heel veel sociale communities zie je dat niet 1, 2, 3. Zeker niet tegenwoordig, want alles is mooi en alles moet sneller en alles moet beter. Nou ben ik helemaal geen moraalridder die dat allemaal zegt van, joh, daar moet je mee opletten. Maar wel probeer Ja, probeer gewoon achter de mens te blijven kijken. Ben niet zo... Als mensen te veel drinken, blijf even gewoon dicht bij mezelf. Als mensen te veel drinken, dan is er iets aan de hand. En dan is het niet van, ja, god, belachelijk man. En daar ben ik zo van teruggekomen, weet je. Van dat veroordelende, dat ja, niet verder dan je eigen pad kijken. Zeggen, nou, dat trek ik de deur voor dicht, want dat past niet in mijn straatje. En je hoeft voor mij ook niet meteen op de barricades te springen. Maar probeer wel te kijken, wat kan er nou zijn? Waarom is dat nou zo, dat iemand te veel drinkt of zich isoleert of, nou ja, noem maar op, afwijkend gedrag vertoont. Er is altijd iets aan de hand. En probeer daar alert op te zijn. En als je kan, om daar, ja, een hand uit te steken. Klinkt heel zijig, maar dat is wel waar het op neerkomt.
Dankjewel. Ik wens jou, Jeroen Otter, met heel veel succes met Sober at Work. Ja, als recovery coach en recovery caddy.
Ja.
En voor het delen van je kennis en je ervaring. Het was zeer persoonlijk ook. Maar ik denk dat dat met name heel veel mensen interesseert. Om aan de hand daarvan het boek van Gabor Maté. Ja. In the Realm of Hungry Ghosts door te spitten. Vertaald dus als Hongerige Geesten. De psychologie van verslaving. En voor alle luisteraars. Dank voor het luisteren. En heb je nog tips en tops? Laat het me weten via de podcastfabriek. Je kunt ons volgen door je te abonneren op de podcast Boek Achter de Mens via Spotify, Apple Podcasts en Google Podcasts. Tot de volgende BAM, het Boek Achter de Mens. Dankjewel.
Dankjewel, Marielle.